Lieve mensen, goed jullie weer te zien. Goed om bij jullie te zijn, te mogen zijn vanmorgen. En ik hoop dat we met elkaar gezegend worden. En dat ons geloof wordt opgebouwd. Ons vertrouwen in de Heer sterker wordt. Want dat is eigenlijk een beetje de bedoeling ook van de verkondiging. Dat ik dat in jullie midden mag neerleggen. En dan hoop ik alleen maar dat de Geest van God ook dat zal bewerken. Broeders en zusters, wij leven in een zorgwekkende tijd. Wereldwijd zet het coronavirus het leven behoorlijk op zijn kop. Dagelijks horen we van duizenden besmettingen en van vele sterfgevallen, honderden soms, in sommige landen, duizenden zelfs per dag, in India en Brazilië momenteel. En in Nederland overbelaste ziekenhuizen, nou enzovoort. Als je momenteel iets ernstigs overkomt, dan moet je maar afwachten of men je in het ziekenhuis kan helpen. Nou, dat geeft, hoe je het ook wendt of keert, onzekerheid. Gelukkig geven de vaccinaties enige hoop. Of toch niet. De tegenstrijdige berichten over de vaccins die passeren dagelijks ook de nieuwsbulletins en die knagen bij velen aan de hoop die we hebben. Wat doet deze pandemie nou met jullie? Maakt het jullie enigszins onzeker? Nou, als dat zo is, is dat best begrijpelijk. Ik voel in elk geval wel enige onzekerheid bij dit alles, dat kan ik jullie wel vertellen. Maar ik ben een kind van God. En de Heer is mijn schuilplaats. Dat heb ik altijd beleden. En dat doe ik dus ook in deze tijd. En dat geeft mij vertrouwen. Mijn vertrouwen in de Heer is overigens geen garantie dat ik niet ziek zal worden. Maar God versterkt wel mijn hoop. En dat geeft mij een zekere rust. En daar ben ik dankbaar voor. Ik kan zeggen, de Heer is mijn schuilplaats. En ik weet dat jullie dat ook kunnen zeggen. En dat wil ik vanmorgen verder wat uitwerken en jullie mee bemoedigen. Het thema is, wie hoopt op God, die kan ook met vertrouwen leven, onder alle omstandigheden. Ik ga met jullie lezen, Romeinen 8, vanaf vers 22... tot en met 25. En daar schrijft de apostel deze woorden aan de gemeente te Rome. Woorden die ook op ons van toepassing zijn, want die eigenlijk tijdloos zijn. Want we weten, schrijft Paulus, dat de schepping nog altijd kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. Maar de schepping niet alleen. Ook wij, die toch de geest ontvangen hebben als een voorschot op dat wat we nog krijgen. Ook wij zuchten diep. Zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele aardse bestaan bevrijdt. Want we zijn gered om te gaan hopen. Maar wat je al ziet, daar hoop je niet meer op. Wie doet dat nu? Wij hopen op iets wat we nog niet zien. Maar daar is wel volharding bij nodig. En dan lees ik uit hoofdstuk 4, één vers. En dan geeft Paulus een voorbeeld van hoop, een geloofsgetuige. Hoewel er geen hoop meer was, hoofdstuk 4 vers 18, hoewel er geen hoop meer was, bleef Abraham toch geloven en hopen. En zo werd hij de stamvader van vele volken volgens Gods eigen woorden. Tot zover de lezing. In de schrift. Broeders en zusters, wie hoopt op God, die kan met vertrouwen leven. En ik hoop dat dat herkenbaar is in jouw leven. De woorden van de apostel Paulus, dat we mogen hopen op God en daarin moeten volharden. Dat zijn woorden die een getuigenis vormen van zijn leven. Ik heb natuurlijk honderden sprekers gehoord in de loop van de jaren. Dat is mijn leven. En er waren ook wel eens sprekers bij waarvan ik dacht van, allemaal mooi, maar hoe zit dat nou met jou? En dan krijg je niet de kans om wat te vragen, want die mensen zijn ook maar mensen die je even passeren in je leven. Maar soms hoor je woorden waarvan ik denk van ja, allemaal prachtig, maar wat geloof je nou zelf? Hoe is het nou bij jou? Maar ik heb ook sprekers gehoord waarvan ik weet dat hun leven ook overeenkwam met de woorden die zij verkondigden. Zo heb ik een directeur gehad op de Bijbelschool, David Richards. En degene die mij lang kennen, die hebben daar wel eens wat over gehoord. In het verleden, vroeger vertelde ik daar wel eens wat over. Maar David Richards, dat was zo'n man die me geweldig enthousiast ook kon spreken over de Heer. Maar ook een man die daar echt naar leefde en dat bewees in zijn leven. Hij was natuurlijk directeur van de Bijbelschool en veel studenten hebben heel veel aan hem gehad. Wat was nou het meest aansprekende bij die man? Zijn preken, zijn lessen, zijn begeleiding? Nee, allemaal prima, maar dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste waar de studenten wat aan hadden, dat was dat je in de man zijn leven elke dag opnieuw kon merken dat hij leefde naar wat hij zei. Belangrijk. Bij Paulus is dat ook zo. Je leest zoveel mooie dingen waarvan je denkt, ja, allemaal prachtig. Maar die man is 2000 jaar geleden overleden. En wat hebben wij eraan? We kunnen hem niks vragen erover, hoe het was in zijn leven. Maar toch heeft Paulus zoveel geschreven in de brieven, dat hij niet alleen dingen leerde, maar dat hij ook een heleboel vertelde in zijn brieven over hoe datgene, het getuigenis van Jezus, hoe dat vorm kreeg in zijn eigen leven en wat hij daarmee deed. Dus we hebben niet alleen de theorie, de theologie van Paulus, maar we hebben ook, kunnen ook zien in de brieven hoe het werkte, uitwerkte in zijn leven. Die woorden van Paulus die wij gelezen hebben zijn een getuigenis van zijn leven. En dat leven van Paulus, dat werd gekenmerkt door mooie dingen, prachtige dingen meegemaakt. Maar ook werd dat leven gekenmerkt door gevangenschap en allerlei ontberingen. Maar blijkbaar had die gevangenschap en die ontberingen, die tegenslagen, die vervolging zelfs, had blijkbaar geen invloed op zijn vertrouwen in God. Want hij bleef ook ten tijde van moeilijkheden gelukkig en sterk. En daardoor kon hij het leven aan. En hij houdt ons gelovigen, hij houdt alle gelovigen door de tijd heen, voor om ook de hoop op God onder alle omstandigheden vast te houden. Onder alle omstandigheden. Niets kan in dit leven ons overkomen of in de wereld gebeuren waardoor wij onze hoop op God moeten verliezen. Wij kunnen onder alle omstandigheden onze hoop op God vasthouden en daar roept hij de gelovigen toe op. Want dat maakt je in je leven sterk. Wij zijn als kinderen van God zoveel beter af dan de mensen die de Heer niet kennen, al dus Paulus in zijn brief. En dat komt omdat mensen zonder God afhankelijk zijn van zichzelf. Als je God wegdenkt uit een leven en daar niet in gelooft, atheïst bent, dan heb je niets in je leven dan op terug te vallen en dan ben je eigenlijk alleen maar afhankelijk, uiteindelijk ben je afhankelijk van jezelf. Van jouw gezondheid, van jouw, misschien van je, sorry, van je verzekeringen, van je inkomen enzovoort. Daar draait het dan allemaal om. En vallen die zekerheden die een mens dan creëert in het leven, vallen die zekerheden weg, dan blijft er weinig bij ze over. En dan kan het leven je aanvliegen en voor veel onrust zorgen. Kortom, een mens met God is zoveel beter af dan een mens zonder God. En ik ben het 100% met die stelling van Paulus eens. En daarom geloven geen Lelystad, broeders en zusters, vanmorgen zeg ik tegen jullie, houd onder alle omstandigheden je hoop op God vast. Dat is wat Paulus bedoelt met zijn woorden in die Romeinenbrief. Hij schrijft wat we gelezen hebben. Hij schrijft daar, we weten dat de schepping kreunt en steunt als een vrouw die moet baren. Dus opkomende pijn, heftige pijn, dat je het al uit kan schreeuwen. En dat verdwijnt dan weer en dan komt dat weer terug. En zo is het ook met de schepping. Dat is een allerlei periode die heel zwaar kunnen zijn en moeilijk kunnen zijn. Maar na een moeilijke periode komt er weer een mooie periode. en een losse wisselt dat zich allemaal steeds af. En Jezus leert ons dat naarmate dat de tijd vordert, de eindtijd vordert voor de wederkomst van Christus, dat al die nare dingen, die barensweeën, steeds sterker worden en heviger worden, groter en vaker terugkomen. En Paulus die schrijft hier dus over. En ook in onze tijd wordt dat op verschillende manieren bevestigd. Soms is het leven ontzettend moeilijk en zwaar. Je kan dingen meemaken waarvan je denkt, dit is eigenlijk niet te bevatten. Dit is niet te verwerken. Dit moet je maar wat verdringen om het een plekje te geven. Soms kan het leven zo verschrikkelijk moeilijk en zwaar zijn. Het kwaad van het aardse leven gaat ook kinderen van God lang niet altijd voorbij. Ook wij zuchten soms door dit leven, schrijft Paulus. Nou, dat is natuurlijk waar. Wij zeggen dan in de praktijk vaak in de volksmond, ieder huisje heeft wel zijn kruisje. Dat is natuurlijk ook zo. En daarom zien we uit naar het moment, schrijft Paulus, dat God ons voorgoed van dit aardse leven bevrijdt. En uitzien naar bevrijding, broeders en zusters, is een andere verwoording van hopen. Wij hopen op iets dat we nog niet zien, maar wat wel gaat komen. Maar hopen is niet altijd gemakkelijk. Want er wordt altijd in je leven aan dat wat je hoopt geknaagd. Er zijn altijd andere machten en krachten en omstandigheden die dat wat je hoopt proberen te beschadigen of zelfs onderuit te halen. En daarom schrijft de apostel Paulus, die schrijft er nog even zo achteraan. Dan zet hij dus dan, want hij weet ook, dit is allemaal wel mooi gezegd. En ik bedoel het ook heel eerlijk en oprecht. Maar hij weet dat het ook niet altijd makkelijk is om te blijven hopen. Dus schrijft hij aan het eind, er is wel volharding bij nodig. En in deze Romeinenbrief geeft hij van dat hopen en van dat vertrouwen en van die volharding een praktijkvoorbeeld. Dat is het voorbeeld van Abraham. Hoewel er voor Abraham menselijkerwijs gesproken geen hoop meer was, zo staat er geschreven, bleef Abraham geloven en hopen. Abraham volhardde dus in zijn hoop op God. En Paulus schrijft dan, dat moeten wij ook doen. En ik kom straks nog even tijdens de verkondiging op Abraham terug. Nou, we gaan vanmorgen deze prachtige en belangrijke waarheid van hoop en vertrouwen nog wat verder uitwerken. Broeders en zusters, soms maken we dingen mee in het leven die ons bevattingsvermogen te boven gaan. Toch schrijft Paulus elders in zijn brief dat niets van dit aardse leven ons kan scheiden van de liefde van Christus. Niets. Helemaal niets. Dus geen ziekte, geen lijden, geen naderend levenseinde, niets. En dan doet hij er nog een schepje bovenop door te stellen dat in dit alles wij meer dan overwinnaars zijn, niet door eigen kracht, want dan zouden we niet in alles overwinnaar zijn, maar in Christus. Dat staat ook in Romeinen 8. En Paulus die heeft het dan, broeder en zuster, over een voor ons, als kinderen van God, over een voor ons beschikbare hulp in dit aardse leven, die ons te alle tijden terzijde staat. En die hulp is Christus. Christus die weet wat wij in dit aardse leven doormaken. Ook in deze tijd, ook in jouw leven, ook in mijn leven. Christus die heeft al het lijden van dit aardse leven doorgemaakt. En het lijden kreeg zijn vertrouwen in zijn Vader in de hemel niet kapot. Hij bleef vertrouwen op zijn Vader in de hemel tot het allerlaatste moment. En Christus die zegt dan, aan het eind van zijn aardse bestaan, voordat hij naar de Vader terugkeert, dan zegt hij tegen de discipelen, daarmee tegen ons ook, ik ben met jou tot aan de volleinding der wereld. In het Johannesevangelie, dan hebben de discipelen op een gegeven moment, en Jezus die hebben een gesprek over dit soort dingen, en dan zegt Jezus, als je mij werkelijk lief hebt, gehoorzaam je mijn geboden. En in het hoofdstuk dus zegt hij dan ook, ik woon in jou. Ik zal je niet als wezen achterlaten. Ik woon in jou. Ik ben waar jij bent. En dat gegeven geeft ons hoop. Onverwoestbare hoop. Want Gods enige Zoon is dagelijks bij ons leven betrokken. Hij is dagelijks bij ons aanwezig. En meer hoop en betere hoop kunnen we ons niet wensen. En daarom kunnen wij met vertrouwen leven. Wij zijn doordat we kinderen van God zijn, zijn we door God gezegende mensen, omdat wij zijn kinderen zijn en omdat Christus bij ons leven betrokken is. Dat ervoer Paulus zo, dat ervoer Abraham een paar duizend jaar daarvoor zo, en dat ervoer ervaren miljoenen christenen door de eeuwen heen zo. Als de Bijbel nu spreekt over hoop, broeders en zusters, dan gaat dat, als je het ontleedt, dan gaat dat over de verwachting van het goede. Hoop is de verwachting van het goede, in de Bijbelse betekenis. Het goede dat God gaat geven en dat zeker zal komen. Het zijn geen loze woorden. Het goede dat God gaat geven en dat zeker zal komen. Een christen die hoopt, die leeft dus vanuit de zekerheid, het komt goed. Ooit komt het goed. Ik heb het nog niet in handen op dit moment, maar het komt. Er is licht aan het einde van de tunnel. En die christenen die zo leven, die hebben een geweldige visie op het leven. Die staan heel anders in dit leven dan mensen die de Heer niet kennen. Christenen die zo leven, die zijn niet meer afhankelijk van de omstandigheden in het heden. Die zijn ook niet afhankelijk van hun verzekeringen en zelfs niet van de diagnose van de dokter. Die christenen kunnen op de operatietafel liggen en weten, Heer, dit is ernstig. En ik voel me onzeker, ik voel me angstig, ook dat kan. Maar ik vertrouw op u. In uw handen ben ik veilig. Zoals een kind bij zijn moeder. Christenen die hopen op God, die denken aan hun toekomst. En zeker als de omstandigheden dus ernstig zijn, zwaar zijn. Die hopen, mensen die hopen op God, denken aan hun toekomst. En die denken onder die omstandigheden aan Gods belofte. En die weten, voor mij is er altijd uitzicht. Wij kunnen als christenen in grote beproevingen terechtkomen. Jazeker. Maar uit beproevingen komt altijd voor een kind van God iets goeds voort. Aldus Gods woord. Hoe, wanneer, weet ik niet. Maar volgens de belofte van Gods woord komt er altijd iets goeds uit voort. Worden we ergens door aangevallen? Voel je je misschien bedreigd? De Heer die zegt, ik ben met jou. Geen uitzonderingen daarbij. Ik ben met jou. Onder alle omstandigheden. Als we ons verdrietig voelen, de Bijbel die houdt ons voor, God droogt onze tranen. Als we weten dat we gaan sterven, dan mogen we weten dat de dood bij ons leidt tot opstanding en nieuw leven. Er komt altijd iets goeds uit voort. Daar zorgt God voor. De schepping kreunt en steunt, maar God zegt, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar al die ellende niet meer is. Er is voor kinderen van God dus altijd uitzicht op verbetering. En daardoor zijn wij gezegende mensen. Daardoor zijn wij gelukkige mensen. De Bijbel die kent het woord hoop, broeders en zusters, dus vooral in de zin van het komt goed. Nou, en dan komt het dus goed in ons leven. Want ons leven is geborgen in de handen van God. Maar dit geloof, dit Bijbelse geloof, betekent niet dat alles in het leven naar onze wensen zal verlopen. Dat betekent het niet. Ons leven kent namelijk dezelfde keerzijde van dit bestaan als wie anders dan ook. In die zin is er zelfs niet zoveel verschil met niet-christenen. Maar Christus trekt met ons in dit aardse bestaan op. En dat geeft het verschil. Hij is bij ons en met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Daarom staat er in Romeinen 8, dat hoofdstuk is geweldig, in Romeinen 8 vers 28, daarom staat daar die geweldige belofte dat God, en ik citeer nu even wat er letterlijk staat, dat God alles tot een goed einde brengt voor wie de Heer van harte liefhebben. God brengt alles tot een goed einde wie de Heer van harte liefhebben. Ik vind het eigenlijk, voor mij is dit een getuigenis waar ik 100% beaam. Als ik terugkijk op mijn leven tot op heden, dan zeg ik, dit is 100% waar. De Heer brengt alles tot een goed einde als je hem van harte lief hebt. Alles, maar dan ook alles, brengt hij tot een goed einde. Zijn daar nou Bijbelse voorbeelden van? Ja, die zijn er plenty. En ik zal er eentje uitlichten. Jozef, bekend verhaal, maar het is een voorbeeld van wat Paulus ook hier allemaal leert. De broers van Jozef, die wilden hem vermoorden, maar dat deden ze uiteindelijk toch maar niet. Ze hebben hem als slaaf verkocht, dat vonden ze maar een betere oplossing. Daar zijn we mooi vanaf, dachten ze. En zo kwam Jozef terecht in Egypte. En jaren later ontstaat er dan een grote hongersnood en de broers die gingen naar Egypte om daar eten te halen, want daar was eten, hadden ze voor. En ze werden naar de onderkoning gebracht. Dat is een bekende geschiedenis, dus ik ga er heel snel doorheen. Ze werden naar de onderkoning gebracht. En tot hun enorme verbazing bleek dat die onderkoning hun eigen broer was, Jozef, die ze als slaaf hadden verkocht. En Jozef die zei toen tegen zijn broers, wat jullie ten kwade hebben bedacht daar in die woestijn en hebben uitgevoerd, heeft God ten goede gekeerd. Dat staat er letterlijk. Woorden van Jozef. Jozef zei toen al wat Paulus ons voorhoudt in die Romeinenbrief. Alle dingen worden door God tot een goed einde gebracht als je de Heer van harte lief hebt. Want hij is bij je leven betrokken en hij leidt je door dit aardse bestaan heen. Nou, is dat niet geweldig? Ik vind dat geweldig. Ik word er blij van als ik die dingen lees. Nou, jullie niet, geloof ik. Maar ik word er blij van. Ik vind dit zo ontzettend mooi, omdat het ook zo waar is. En miljoenen mensen getuigen van deze waarheid. God zegt tegen ons, als je in de problemen komt, als je ooit ziek wordt, als je grote teleurstellingen meemaakt in het leven, misschien kom je voor een echtscheiding te staan, als je van je bedrijf failliet gaat, nou vul maar in. Die schaduwkant van dit leven, die nare kant, het is niet het laatste in je leven. Want ik ben het begin en het einde van jouw bestaan. Dat zegt God tegen ons. Houd je dus in het leven aan mij vast. Het komt goed. Maar ja, prachtig, geweldig, maar tussen het begin en het einde leven wij ons leven hier op aarde. En we maken prachtige dingen mee in het leven, kunnen we ook een heleboel over vertellen, maar we maken ook de schaduwkant mee van dit aardse onvolkomen bestaan. En soms is dat vervelend, soms is dat meer dan vervelend, soms is het zelfs verschrikkelijk. Er zijn mensen die dingen meemaken waar je denkt, hè, hoe is het mogelijk? En dan kan de grond onder je voeten wegzinken. Ieder mens heeft zo zijn kruis te dragen. Jozef maakte dat mee, Paulus maakte dat mee, wij maken dat mee. Maar Gods trouw brengt je dwars door die narigheid heen naar zijn heerlijkheid, want hij zal je niet laten vallen. Hoop op God, broeders en zusters, is daarom in het leven een bron van kracht, van toekomst en van zegen. Nou, Paulus die gebruikt dan, als hij dit allemaal duidelijk maakt, in de Romeinenbrief als voorbeeld van hoop en vertrouwen, het leven van Abraham. Dat is zijn voorbeeld. Wat heeft Abraham, ik zal erop terugkomen, dat doe ik dan nu. Wat heeft die man veel geloven, veel hoop gekend? Hij heeft zijn familie in de steek moeten laten en naar een voor hem volkomen onbekend land moeten gaan. Hij was ergens in wat we nu Iran noemen, Iran, Irak, daar in die streek. En daar krijgt van God de opdracht dat hij naar een onbekend land moet gaan en dat is dan het land Canaan. God had gesproken en God had beloofd dat het goed zou komen. Dus dan komt het goed, zo leefde Abraham met dat vertrouwen. En dan komt hij in het land Canaan en dan hoort hij van God, je zal vader worden van een groot volk. Nou, is het prachtig zoiets dat hij dat hoort. Je zal vader worden van een groot volk. Maar Abraham had geen kinderen. Abraham zal denk ik niet veel van die belofte op dat moment hebben begrepen. Maar God had gesproken. Dus al begreep hij het niet, God heeft gesproken, dus dan komt het goed. Nou, Abraham werd 80 jaar en hij had nog altijd geen kinderen. Dus vader worden van een groot volk, Het zat er op dat moment nog niet in. Hij werd 90 en hij had nog geen kinderen. En dan zou je denken, de golven van wanhoop beuken tegen je in. En die golven die willen je breken en je hoop ondermijnen. Maar Abraham die brak niet. En voor geheel volgens de belofte kreeg Abraham op een dag Isaac. En toen die jongen ongeveer 16 jaar was, een tiener, ging Abraham, die ging Isaac offeren op de berg Moria. De huidige tempelberg in Jeruzalem. Dat had God hem opgedragen. Nou, wat ouder, want Isaac was nog niet geboren toen hij 90 was. Ja, precies, snap ik. Maar hij was wat ouder. Maar iets. Toen ging de hoop op God, maar hij deed dat, hè, God, wat God hem had opgedragen. En toen ging de hoop op God, en dat is belangrijk, een belangrijk element in dit alles. Toen ging de hoop op God met vertrouwen en geloof, hè, want dat was het wat Abraham had. Dat die hoop op God die ging bij Abraham werken. En dat is belangrijk, dat woordje werken. Hoop op God, broeders en zusters, vertrouwen hebben in God, moet niet alleen een geloof blijven. Het moet soms in praktijk worden gebracht, wat je gelooft. En alleen doordat je het in praktijk brengt, toon je ook aan God de echtheid van je geloof. En omdat je het in praktijk brengt, kan God zijn belofte aan je leven, in je leven waarmaken. Dat is een belangrijk onderdeel van wat bij hoop hoort. Abraham die ging die berg Moria op en die Isaac, zijn zoon, die vraagt dan waar is het lam dat we gaan offeren? God zal in het lam voorzien, mijn jongen, antwoordde Abraham. Nou, dat was een geloofsuitspraak. Dat was een geloofsuitspraak. Want Isaac had geen lam bij hem en Abraham verder ook niet, alleen zijn zoon bij hem. Dat was een geloofsuitspraak. God zal in het lam voorzien, mijn jongen. En uit die uitspraak bleek dat Abraham zo'n groot vertrouwen had in God. En hij bracht dus zijn geloof op die berg in de praktijk. En daardoor voorzag God in het lam. Dat is een geloofsles voor ons allen. Ik denk heel vaak in mijn leven, en dan gaat het niet zozeer om hele grote dingen, maar om gewoon kleinere alledaagse dingen. En waar ik me vroeger heel erg druk om kon maken, dat wordt steeds minder, gelukkig. En dat denk ik heel vaak als het om zaken gaat die met mijn geloof, of met christendom, of met verkondiging, of wat dan ook, te maken hebben, dat denk ik, God zal in het lam voorzien. En dat geeft me rust. Die zin herhaal ik heel vaak in mijn leven. Dan denk ik, God zal in het lam voorzien. Ik zie nog niet even hoe het morgen moet, of volgende week, maar God leidt mijn leven, God zal het doen. En dat geeft me zo vaak rust. Heel vaak rust. Vind ik mooi. God zal in het lam voorzien. Dit is de les dat wie hoopt op God, broeders en zusters, met vertrouwen kan leven. En zo'n christenleven is niet oppervlakkig. Dat wordt wel eens geroepen. Hoor, die wijven alles maar weg met hun geloof en zo. Zo'n christenleven is niet oppervlakkig. Zo'n christenleven is ook niet fanatiek, wat ook wel eens geroepen wordt. Het is ook niet wereldvreemd, wat ze wel eens zeggen. Dat is het allemaal niet. Zo'n christenleven is staan op de rots die niet wankelt. Zo'n christenleven is weten, God maakt zijn belofte waar. En zo'n christenleven geeft je rust. Zo'n christenleven maakt je gelukkig. En als het leven dan toch tegenzit en de grond onder je voeten dreigt weg te zinken, wat dan? Nou, vouw je handen. Roep Jezus aan en vraag hem of hij bij God wil pleiten voor jouw nood. En zeg tegen Jezus, Heer, ik laat mijn nood bij u, want u kunt er beter voor zorgen dan ik. Want u overziet alle dingen. En dat leven heet schuilen bij de Allerhoogste. Doorgaan dus. Volharden. en niet opgeven. Nou, jij kan dat, ik kan dat, omdat Christus met ons is tot aan de voleinding der wereld. En hou daarom, lieve broeders en zusters, met vertrouwen je hoofd omhoog gericht in het leven. Dan blijven je ogen stralen en dan blijft er rust in je hart, ook al stormt het. Amen.